De testdagen van de Formule 1 zitten erop, dus tijd om de balans op te maken. Welkom bij de Boordradio. Bij mij aan tafel zitten Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Ja, heren, de testdagen zitten erop, dus we kunnen gaan bespreken hoe ze er een beetje voor staan.
Ja, eindelijk.
Ja.
Het was lange wacht was voorbij.
Ja, 6 dagen lang getest.
Ja.
Toch een stuk minder dan de laatste keer. Heb je het idee dat ze meer nodig zouden hebben?
Nou ja, volgens mij is er zeker niet minder gereden dan in de afgelopen dagen. Ik denk dat vanaf de eerste dag zag je eigenlijk al dat ieder team er vol voor ging. Hè. De kilometers werden aan elkaar geregen. En volgens mij had ieder team meteen meer dan 100 rondes gereden. Dus volgens mij was het belang van dat ze veel werk te verrichten hadden vanaf de eerste dag al wel duidelijk.
Ja, Christian Horner van Red Bull die zei dat ze gewoon, vorig jaar hadden ze natuurlijk nog 8 dagen, dat ze dat nu in 6 dagen hebben gepropt. Ik moet zeggen dat Red Bull eigenlijk helemaal niet zo heel veel meer gereden heeft in de tweede week. 309 ronden ten opzichte van 471 in de eerste week. Maar ja, daar gaan we straks nog over hebben. Maar Red Bull en Max Verstappen hebben ook wel echt verklaard dat ze gewoon met dingetjes bezig waren. En dat ze niet meer bezig waren met de hele lange sessies van 100 ronden. Waar Verstappen ook een beetje last van zijn nek van kreeg. Na die openingsdag. Maar bijvoorbeeld Mercedes heeft er nog wel ruim 400 gedraaid. Ferrari zelfs 490. Maar die hebben de vorige week wel wat minder gedraaid. Maar het was duidelijk voor alle teams echt heel klip en klaar dat ze veel moesten gaan rijden. Omdat je toch weer 2 dagen minder hebt dan vorig seizoen.
Ja. Kun je een beetje vertellen hoe Red Bull ervoor staat?
Ja, ik ben echt heel positief over Red Bull. En ik kan het wel eventjes uitleggen waarom. Het is niet zo dat ik denk dat Red Bull per se net zo snel is als Mercedes. Maar het gaat erom Verstappen binnen schootsafstand moeten kunnen krijgen van Hamilton. Dus als dan de auto 2/10 of 1/10 langzamer is dan de Mercedes, is dat te overkomen, denk ik. Gewoon puur door het talent van Verstappen. Niet dat Hamilton nou een pannenkoek is, maar ik denk dat in veel situaties Verstappen dat dan nog wel uit kan persen. En twee is dat ik toch wel denk dat Red Bull uiteindelijk over een heel seizoen sterker is in het ontwikkelen van de auto dan Mercedes. Want als je zelf naar vorig jaar kijkt, dan kwam Red Bull aan het einde natuurlijk best wel dichtbij. En zelfs Ferrari ontwikkelde vorig jaar eigenlijk beter dan Mercedes. Dus,
dat Mercedes niet meer hoeft, hè, natuurlijk. Dat scheelt ook. Die kunnen al heel vroeg de focus op volgend jaar leggen.
Ja, nou ja, dat is zeker zo. Maar uiteindelijk gaat het nog om dit kampioenschap. En natuurlijk gaat 2021 met die hele forse regelwijziging gaat heel erg boven dit seizoen hangen. Maar ja, het gaat nog steeds om dit kampioenschap.
Ja, maar ik bedoel dat ze in vorige seizoen hoefden ze natuurlijk niet zo snel.
Los daarvan denk ik nog steeds dat Red Bull beter kan ontwikkelen dan Mercedes. En het zou mij niet verbazen als zeker de tweede seizoen zelf de Red Bull beter is dan de Mercedes. En dan moeten we gaan kijken welke prijzen daarvoor betalen voor 2021. Dat Mercedes inderdaad, wat Patrick zegt, eerder aan de slag is gegaan met een nieuwe auto.
Ja,
ik heb ook het idee dat Red Bull een beetje is afgeweken van hun eigen filosofie. Hè? Je hoorde toch de verhalen. Vroeger waren ze altijd heel sterk op circuits als Monaco met hele langzame bochten. En nu zag je toch, we weten, tijden zeggen niet veel, maar toch wel iets. Hè? Joost een mooi stuk over geschreven ook.
Ja, ze gaan goed door de bochten.
Ja. Maar dat juist die Red Bull nu heel goed is in met name die medium en hoge snelheids bochten. En juist dat Mercedes weer wat meer terugpakt in de sector 3, zeg maar. En dat is weer een hele langzame sector met de chicane, waarvan ze altijd zeggen, ja, dat kan je juist vergelijken met Monaco. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat we dit jaar anders naar de races van Verstappen moeten gaan kijken in de voorbeschouwing.
Ja.
Niet meer automatisch zeggen van nou, op circuits met hele lange rechte stukken, daar is Red Bull kansloos vanwege die motor, die het ook heel goed deed.
Ja. Toch hebben we ook wel wat probleempjes gezien bij de Red Bull. Mm-hmm. Ze hadden problemen met de wielophanging. Ze hadden behoorlijk wat spins gedraaid. Moeten we daar wel zorgen om maken?
Nou, die spins sowieso. Daar hadden we volgens mij ook een lezersvraag over. Ik pak even naar Mike. En die vroeg zich ook af hoe dat zit met die spins. Of dat te maken heeft met de afstelling van de aerodynamica of met de afstelling van de motor. Maar ik ben ze allemaal even afgegaan.
Er stond erbij toch ook bij eentje?
Niet letterlijk erbij, want ik moest nog wel.
Zeg dat dan niet, dat is ook een mooie foto.
maar ik moest wel een stukje rennen. Daarom waren die foto's ook allemaal een beetje bewogen. ik stond toen in die bocht te kijken en toen ging eerst Bottas rechtdoor op hetzelfde punt. En daarna Stuurde Verstappen stuurde in op, terwijl hij met zijn rechterband op de witte lijn reed. En toen was die witte lijn nog nat. Nou ja, goed, dan ga je achterstevoren. Eén spin ging je achterstevoren aan het eind van het rechtstuk achterop. Maar toen was hij echt bezig met een dry run. Dus dat betekent dat ze dan aan het eind van de dag de tank leeg laten rijden. Om te kijken hoe lang het duurt voordat hij echt leeg is. Die spin kon ik niet helemaal verklaren, maar dat had ook niet echt iets met aerodynamische dingen te maken of zo. Eén keer stond hij achterstevoren nog op een hele natte baan. Ja, ik maak me niet zo zorgen om. En volgens mij de Red Bull coureurs zelf ook niet wat. Je hebt het nog aan Alexander Albon
gevraagd.
Ja, ik
heb het inderdaad aan Alex Albon gevraagd. Can you try to explain why the Red Bull is spinning so much?
To be honest, I think it's everyone. It's not just us. Yeah, wind.
Is Red Bull in particular?
Not really. I think Max's was twice touching a gravel on entry. And then another spin when it was wet. And then it was me in the... just in turn 12. So it's definitely nothing to look into. One of them things.
Ja, dus en in de eerste week toen spinde hij één keer duidelijk omdat hij met zijn wiel door het grind ging. En één keer was het net niet door het grind, maar ja, het waren allemaal op zichzelf. Het was wel opvallend hoor. Het natuurlijk ging het erover, maar ja, ik denk niet dat het een groot probleem is of zo voor Red Bull. Ik las allemaal verhalen op Twitter dat ze het kwam omdat ze geen T-wing hebben. Dat is die kleine vleugeltje voor de achtervleugel. Maar dat als Red Bull heel veel zou spinnen omdat ze geen T-wing zouden, dan zou Adrian Newey wel echt een clown van de eerste categorie zijn. Dus dat kan me niet voorstellen dat het de reden is.
Je rijdt toch zoveel rondjes. Volgens mij de eerste dag Verstappen had 160 rondes gereden. Dat zijn bijna 3 Grand Prix afstanden. Ja, het heeft misschien ook een klein beetje met concentratie te maken. Je zag ook dat Verstappen één keer dat hij gespind was, stond hij gewoon te lachen met een Marshall naast zijn auto.
Ja, dat was die driver.
Het zag er heel ontspannen uit allemaal. Dus als daar echt een heel groot probleem achter ligt, dan had je dat echt wel gemerkt. Zeker jullie, als jullie erbij waren.
Ja, nee. Currency haalde hun schouders terecht over op. Tenminste, ook Verstappen die was er voor de rest niet zoveel mee bezig. En wat betreft de ophanging. Één keer brak er volgens mij een rollbar. Of anti-rollbar. Maar dat zijn dingen die kom je tegen tijdens het testen. En natuurlijk zijn wij ook wat meer gefocust op Red Bull. Dus het kan ook best zijn dat bij andere teams ook gebeurt. Maar dat we dat dan minder doorhebben. En ze waren ook heel erg aan het experimenteren met onderdelen. In de wielophanging en in de vering. Dus ja. Ik blijf erbij dat het gewoon heel goed gaat bij Red Bull. Ook op motorengebied. De Honda motor was één keer een probleempje. Maar die ging daarna gewoon weer terug in de auto. Ja, bij andere teams waren er meer problemen met de motor. Ja. Daar komen we zo nog op. Maar nee, dus ik denk dat Red Bull in ieder geval in de tijd van Verstappen. Sinds Verstappen draait, dus sinds 2016 nooit beter aan het seizoen. Voorbereid aan het seizoen is begonnen. En natuurlijk kan het zo zijn dat ze in Melbourne ineens toch een seconde tekort komen op Mercedes. Maar dat lijkt mij heel erg sterk.
Het was ook echt mooi, die laatste middagsessie. Hè? Want Red Bull had helemaal niet op de zachte band gereden. Wat ook wel opvallend was natuurlijk. Maar dat ze toch een uur voor het einde, dat Verstappen opeens met die zachte band in de pitbox stond. Van nou, we gaan er toch even tegenaan nog.
Ja.
En volgens mij had iedereen dat ook. Dat hij kon nog veel sneller dan dat hij nu...
Hij trapte op de rem, hè?
Ja, hij liet in ieder geval zijn gas los bij het uitkomen van de laatste bocht.
Ja, hij ging niet voluit. Hij trok nog net niet aan de handrem eigenlijk.
En toen schakelden ze meteen ook naar de pitbox van Red Bull. En dan zag je die monteurs ook een beetje lachen zo naar elkaar.
Iedereen ziet dat toch? Ja, dus kennelijk wil hij gewoon die toppositie nu nog niet hebben.
Nee, het is ook een soort spel, hè? Iedereen die... Die kijkt toch naar elkaar. Bij Mercedes en Ferrari doen ze dit trouwens wel vaker. En Ferrari die kan het dan vaak niet laten om toch dat gaspedaal helemaal vol in te trappen. Om er over 2 weken weer achter te komen dat ze toch niet zo goed zijn als ze denken. Maar ik vond dat wel heel erg veelzeggend. Dit heb ik ook de laatste jaren nooit bij Red Bull gezien zo. Dat ze zo overtuigd waren van zichzelf.
Ja.
Het is eigenlijk ook een goed teken dat ze... Kijk, Joost zegt dat ze hebben niet de meeste rondes van iedereen gereden. Maar dat hoeft ook niet als je zeker weet dat die auto gewoon betrouwbaar is. Dan kan je ook veel sneller dingen gaan experimenteren. Gaan fine-tunen, zoeken naar een juiste raceafstelling. Dat wil helemaal niet zeggen dat die auto niet goed is. Ik denk zelfs het tegenovergestelde.
Ja.
Laten we even luisteren naar wat Max Verstappen zelf te zeggen heeft na de 6e testdag.
Ja, positief over het algemeen over de testdagen. Je zag vandaag dat natuurlijk iedereen wat sneller rondetijden reed. En ik mag niet klagen. We hebben niet eens de zachtste band gebruikt. En het gevoel was gewoon goed in de auto. Dus dat is positief. En nu hopen we natuurlijk dat we competitief zijn in Melbourne. Maar dat is altijd nog even de vraag. Maar van onze kant, we hebben alles eraan gedaan om zoveel mogelijk... te leren van de auto over de afgelopen dagen. Dus dat zit wel goed.
Wat denk je dat je daar kan doen in Melbourne?
Nou, we gaan het zien. Ik, ik kijk nooit zo heel veel vooruit. Ik hoop gewoon dat we een stabiele basis hebben.
Maar eindelijk eens een keer geen slow start, hè?
Ik hoop het niet. Daar hebben we in ieder geval proberen aan te werken over de hele winter. En het ziet er in ieder geval wel al positiever uit.
Geen slow start. Ja, dat gaat er natuurlijk vooral over dat Red Bull vaak dus het probleem heeft dat ze er bij de openingsrace nog niet helemaal staan. Hoewel Verstappen vorig jaar natuurlijk gewoon derde werd in Melbourne. Dus zo beroerd was het nou ook weer niet.
Maar daarna waren ze natuurlijk wel...
Klopt. Nee,
daarna ging het pas een beetje lopen vanaf Oostenrijk.
Ja, met een andere voorvleugel. En ja. Ik denk dat het wat dat betreft dus echt er veel beter uitziet. En nou ja, het gaat er gewoon om dat hij in duel kan komen met Hamilton. Zodra dat gaat lukken. En die druk op Hamilton komt, dan wil ik wel eens zien hoe Mercedes gaat reageren. Want de afgelopen jaren heeft Ferrari af en toe wat druk gezet op Hamilton en Mercedes. Red Bull zo nu en dan, maar echt een continu seizoen, of een seizoen continu echt de druk op de ketel en een titelgevecht. Dat heeft Mercedes de laatste jaren gewoon helemaal niet gehad. Ik bedoel, Hamilton was meestal in Mexico of in Amerika al kampioen. En ja, het is alleen een grote vraag. Hoe grote voordeel zij gaan hebben van dat stuursysteem van ze. En daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Ja, kun je dat een beetje uitleggen, het stuursysteem, voor de mensen die het nog niet...
Ja, dat kan ik zeker. Het DAS-systeem, Dual Axis Steering. Het was toch een beetje het grote verhaal van de windtest. Zeker van de eerste week. En daarna is het eigenlijk een beetje... afgezwakt en ging het er niet zo heel veel meer over. En hoorde je coureurs er ook niet zo heel veel meer over. Maar ik ben wel benieuwd hoe
geen
het...
Geen coronavirus hier, hè?
Nee, nou daar komen we zo nog wel op. Het was echt een bacillenfestijn daar in Barcelona, in het mediacentrum. Het stuursysteem werkt als volgt. Normaal moet een team een compromis vinden tussen hoe ze de wielen afstellen voor de bochten en hoe ze ze afstellen voor het rechtstuk. Want je wil eigenlijk dat je wielen al een beetje naar buiten toe wijzen, van bovenaf gezien, zodat je...
De toe-out.
Toe-out heet dat, ja. En dat je de auto makkelijker de bocht in laat lopen. Alleen het rechtstuk wil je dat eigenlijk niet. Dus daar moeten ze altijd een compromis in vinden. Alleen Mercedes heeft nu dat compromis eigenlijk van tafel gehaald door gewoon allebei te kunnen doen. Dus daarmee kunnen ze en extremer met de toe-out, dus dat de wielen extremer naar buiten kunnen staan in de bochten. En ze kunnen op het rechtstuk kunnen ze gewoon de wielen helemaal recht zetten. Dubbel voordeel wat betreft bandenslijtage. Dubbel voordeel wat betreft snelheid in de bochten en op het rechtstuk. Overhitting van de voorbanden zal wat minder voorkomen. Er werd wel bij gezegd, de vraag kwam ook wel voorbij, van betekent het nu ook dat ze minder pitstops gaan maken? Dat denk ik niet, want de achterbanden, daar heeft dit geen invloed op. Dus die moet even goed vervangen worden. En dat zijn toch vaak wel de probleemgevallen als er een pitstop is, omdat die gewoon vaker zo slijten dat je tractie gaat missen, dat soort dingen. Dus, het is een heel mooi systeem van Mercedes. En de andere teams zullen denk ik echt wel, die kunnen dit er eigenlijk niet bij gebruiken, want we hadden het net over de 2021 regels, dat ze zich daar heel erg op moeten gaan focussen. En dit is best wel een fors project om nog te gaan integreren in je auto.
Maar dus, het is nog wel een beetje de vraag hoeveel voordeel het nou echt heeft.
Dat weten we
niet. Iedereen van.
Want zou hij dit nou altijd gaan gebruiken?
Nou ja, Hamilton zei zelf van dat hij het nog niet zo heel veel gebruikte.
Volgens mij is het sowieso pas tot de laatste dag weer gebruikt. En die ene dag dat het ontdekt werd.
Ja, daarom. Ik heb er best wel veel op gelet op de onboards. En tijdens race sims gebruikten ze het sowieso niet. Dat wil niet zeggen dat ze het niet gaan gebruiken. Maar het is natuurlijk ook zo dat we nog niet zeker weten of het wel legaal is. Dus,
ja, want is volgens mij in tegenstrijd met de Park van Mee-regels.
Ja, nou ja, dat zou kunnen. Dat de Park van Mee-regel houdt in dat je dus vanaf zaterdag na de kwalificatie tot aan zondagochtend de race eigenlijk niets meer aan de auto mag veranderen. En als je dan door het stuur heen en weer te halen wel de stand van de wielen verandert, dan ben je daarmee misschien mee in strijd. Dus ja, het zou nog een...
Maar je mag de setup niet veranderen. Maar hoort dit bij de setup?
Dat is een grote vraag. En dat is waar de andere teams het ook over hebben.
Maar Mercedes heeft wel gezegd van we hebben het wel kort gesloten toch? Bij de FIA van tevoren. Ja. Ze weten precies wat we gedaan hebben.
Ja.
Het mocht.
Ja. Ja, nee, maar er is nog niet 100% gezegd dat het legaal is.
Volgend jaar mag het in ieder geval niet meer.
Nee, dat is ook wel opvallend. Ja. Dat stond eigenlijk van oktober al stond het al in de regels dat het niet meer mocht. Had niemand natuurlijk gezien. Niemand had er achting op geslagen. Maar Want ja, waarom staat dat ineens in de regels? Nu valt het kwartje natuurlijk. Nu hebben we ineens, Mercedes is daarmee bezig. En er staat ook al iets over in de regels van volgend jaar. Dus, maar het is natuurlijk wel nog een beetje de vraag. En het zou best kunnen dat we daar pas achter komen in Melbourne op zondag. Dat ze ineens een Mercedes horen krijgen van, hey vrienden, het is allemaal leuk en aardig wat jullie aan het doen zijn. Maar dit mag niet. Dus, nou, dat lijkt me niet. Ik denk niet dat Mercedes zich zo laat verrassen. Maar, dat is wel
de eerste keer dat die auto gekeurd moet worden ook, toch?
Zeker. Ja, ja, nou, er waren in Barcelona waren er ook al keuringen, testkeuringen. Dat kunnen ze gewoon laten zien.
Dat is nog soepeler.
Maar stel, dit werkt helemaal briljant. Ja. Dan gaan andere teams dat toch ook doen? Of zijn ze daar nu eigenlijk al te laat voor?
Nou ja, dat was wel grappig. Want ik vroeg vorige week aan teambaas Mattia Binotto van Ferrari of Ferrari dit in het verleden wel eens overwogen of geprobeerd heeft. En zei hij, no. Toen zei ik, echt niet? Nee, echt niet. Oké. En toen een week later zat Mattia Binotto van Ferrari in de persconferentie van de Formule 1. En toen zei hij ineens uit zichzelf, ja, nee, we hebben dit in het verleden ook al geprobeerd, maar we dachten dat het niet legaal zou zijn. Dus één van die twee uitspraken is niet waar. Want dat was opmerkelijk. Maar,
Pinocchio?
Ja, een beetje wel. Ja. Ik had al in een stuk gezet, Pinocchio is in Italië ontdekt. Dus dat geen wonder. Maar dat is natuurlijk, alle teams zijn hals over kop nu aan het kijken of ze dat zo snel mogelijk in kunnen bouwen. Ondanks dat ze nog niet weten of het gaat werken. Maar al ga je het heel logisch bekijken, dan kan het niet anders zijn dan een voordeel. Want voor de coureur maakt het echt niet zoveel uit. En voor de auto, logischerwijs, als je geen compromis hoeft te maken waar je de banden mee kan sparen en de snelheid omhoog kan gooien, ja, waarom zou je dat dan niet doen?
Ja. Hoe staat Mercedes er op dit moment voor? Want ze hadden ook wel behoorlijk wat motorproblemen.
Ze hadden motorproblemen, maar ik denk dat Mercedes gewoon weer als topfavoriet aan het seizoen begint. Ondanks de progressie van Red Bull. Ze hebben ook de snelste tijd van deze testwinter gereden, hè, al in de eerste week. Ook op de zachtste C5-band. Weer de meeste rondes van iedereen eigenlijk wat ze ieder jaar doen. Alleen ja, die Mercedes-motor oogt toch niet zo betrouwbaar als in de afgelopen jaren. Ze hebben een motorwissel doorgevoerd al op de eerste dag. We hebben Hamilton zien stilvallen. Twee Williams-auto's die leegliepen, die stilvielen, ja, met de Mercedes-motor.
En in de eerste week ook bij Bottas een keer een MGUH die kapot ging. Deel van het hybride systeem. Ja. Dus er is wel het was niet ideaal. En dat zei Hamilton ook.
Ja.
Maar ik denk dat dat is een klein smetje op. Ik denk dat Mercedes gewoon weer... Het zou heel naïef zijn om te denken dat Mercedes opeens is ingehaald.
Nou, Hamilton zei zelf ook iets over de motorproblemen.
Is there a concern? Yeah, for sure. Yeah. Normally we would end this pre-season testing with a bit much more confidence in the reliability. So it's not been perfect for us. I think we're on a third engine already, second or third engine. So it's definitely not an easy or relaxed scenario for us. But I have every confidence in the guys back at the factory that they will analyze and do the best they can in these next 2 weeks to try and make sure we start off on the right foot.
Ja, want Mercedes heeft een hele nieuwe motor gebouwd. Net als overigens Ferrari en Honda heeft volgens mij ook wel een grondige gewijzigde krachtbron. Mercedes heeft natuurlijk afgelopen jaar ook best wel wat problemen gehad. Vooral met koeling gerelateerd. Ik denk niet dat dat het probleem was in Barcelona, want zo warm was het niet. Hoewel, we hebben lekker in het zonnetje gestaan zo nu en dan. Maar het wordt geen heel groot probleem voor Mercedes. En we hoeven echt niet bang te zijn dat ze met twee auto's uit gaan vallen in Melbourne. Klop ik even voor ze af. Het zou op zich voor de race wel leuk zijn, maar dat er zijn. Het is wel iets wat ze ook meenemen uit vorig seizoen. Dat er best wel veel problemen zijn. Want in Brazilië viel Bottas bijvoorbeeld ook nog uit met een kapotte motor. Ja. En het was niet alleen bij Mercedes zelf, het was ook bij Williams.
Ja, dan hebben we nog een vraag over gekregen van Klaas Meijer.
Oh ja, Williams, laten we die.
Heeft Williams het lek boven en gaat het meedoen om een plek in het middenveld?
Ze zaten wel dichterbij.
Onder in het middenveld, zeg ik. Ja,
er was ook heel veel aan gelegen om veel rondes te rijden natuurlijk. Vorig jaar bijna de volledige eerste testweek gemist. Het was ook heel typisch, hè? De allereerste coureur die naar buiten reed deze winter was George Russell. Nou ja, dat is toch ook, daar is absoluut over nagedacht bij Williams.
Psychologische overwinning noemde hij dat.
Schitterend. Ja. En mooi. Nou, ze lijken in ieder geval de aansluiting weer gevonden te hebben. En dat is toch wel iets waar iedere Formule 1-fan heel erg blij mee mag zijn.
Hij is wel lelijk, die auto. Mag ik dat zeggen?
Ja, hij lijkt een beetje op de Manor van een paar jaar geleden.
Nou, wij noemden hem, ik had er een gesprek over met een niet nader te noemen collega, maar we hadden ook geconcludeerd dat het een beetje een Bristol uiterlijk was.
Ja,
het is een beetje goedkoop is hij. Maar dat maakt niet uit. als hij maar hard gaat. En ik hoop vooral echt voor George Russell. Nicholas Latifi heb ik persoonlijk wat minder mee. Maar voor George Russell dat hij wat kan laten zien met deze auto. Want het is gewoon een heel groot talent. En die verdient in ieder geval een auto waarmee hij de strijd aan kan gaan. Dus, maar ik denk wel dat ze onderin het middenveld, dus met de Alfa's en met, nou wie hebben we nog meer? De Haas. Daar zitten ze misschien wel voor. Als Haas net zo'n rampseizoen heeft als vorig seizoen, dan zou het zomaar kunnen dat ze daar de strijd mee aan kunnen gaan en misschien wel voorzitten. Dus, maar ik, ja, goed, en Williams blijft gewoon een roemrug team met meerdere wereldtitels. Dus die horen gewoon, net als McLaren uiteindelijk ook alweer gedaan heeft, de weg omhoog te vinden. En,
dat is ook knap, want ze lagen zo ver achter.
Ja.
8 secondes. En ze zaten nu gewoon in de mix.
Ja, kun je nagaan hoe slecht die auto van vorig jaar wel
was. Ja, inderdaad.
Ja, ja, ja. We zijn, ik weet niet of mensen Drive to Survive deel 2 al gezien hebben op Netflix.
Kijk, zit spoilers.
Nu, ja, kijk uit voor, er zit ook een hele aflevering in over het vorige seizoen van Williams.
Ja, ik ben bij aflevering 1.
Ja. Okay. Nou ja, we wisten het allemaal al, maar het is toch wel een beetje treurig hoe dat gelopen is allemaal voor ze.
Ja.
Gewoon een mislukking die auto. Dat kan een keer gebeuren, maar ze moeten dit seizoen wel weer recht zien te trekken.
Dan hebben we ook nog een kloon van Mercedes.
Ja.
Ja,
de Pink Mercedes. Ja, ik heb nog een paar vergelijkingsfoto's gevonden. En het is echt heftig eigenlijk wel. Het is gewoon een kopie.
Ja, alleen, we hebben het over Racing Point.
Ja, Racing Point.
Precies. Maar het is wel opvallend, hè? Want in principe, je mag dus, teams mogen dus niet echt een auto van iemand anders gebruiken. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat ze deze auto zonder hulp van Mercedes hebben gebouwd. De vergelijkingen zijn zo identiek.
Echt, het enige verschil wat ik kan vinden is de voorvleugels ietsje anders op enkele minuscule details na. En de inlaat van de sidepod is anders.
Maar als we gaan kijken, bijvoorbeeld Racing Point wordt Aston Martin, hè, natuurlijk. Aston Martin heeft ook een connectie met Daimler, met Mercedes.
Ja.
Dus die linkjes die zijn ook wel kort. Voordat Aston Martin Racing Point overnam, waren er al geruchten dat Toto Wolff eventueel in zee zou gaan met Aston Martin. / Stroll Racing, die daar nog steeds eigenaar van is. Dus er is daar toch een soort deal geweest? Of iets in ieder geval?
Ja, ze zeggen dat ze dus de auto van Mercedes van vorig jaar uitvoerig hebben bestudeerd. Ja, maar veel foto's hebben gemaakt. En op basis dat zou kunnen.
Ja.
Ik ga heel eventjes hier naar een andere hobby van me. Maar vroeger had je wel eens dat de Sovjets en de Amerikanen, dan bouwden de Amerikanen een vliegtuig. En dan hadden de Sovjets een jaar later exact datzelfde vliegtuig. Reverse engineering noemen ze dat. Dus dan hebben ze gewoon, of ze vonden zo'n exemplaar en dan bouwden ze hem gewoon helemaal na. Of op basis van tekeningen kun je hem ook helpen. Het kan wel, laat ik dat wel zeggen. Maar
niet in één winter, denk ik.
Nou ja.
Ik vond het is te gek.
Nee, maar er is wel een goede reden voor ze om het te doen. Dat kan ik ook nog even uitleggen. Want van de Red Bull weten we dat hij hoge rake heeft. Dat hij heel hoog staat aan de achterkant. Dus dat je, als je goed een goede foto hebt, dan kan je bij de Red Bull makkelijk onder de hele vloer doorkijken. Want hij staat gewoon heel hoog op zijn wielen aan de achterkant. En Mercedes heeft dat minder. En alleen Racing Point gebruikte altijd al, en voorheen Force India, de achterwielophanging en de versnellingsbak en de motor ook van Mercedes. Alleen zij hadden een hoger rake. Dus zij moesten eigenlijk die achterwielophanging die voor Mercedes was, op een andere manier gebruiken. En dat was eigenlijk nadelig. Dus dan hebben ze gezegd van, waarom moeten we die auto niet gewoon zo maken zoals Mercedes het heeft? Want dan kunnen we dat gewoon implementeren zoals Mercedes het ook bedoeld heeft. En toen hebben ze daarna waarschijnlijk gedacht, nou laten we dan gewoon de hele auto maar gewoon kopiëren.
Ja,
ik vind het eigenlijk heel erg slim.
Het lijkt te werken.
Ja, zeker.
Nou ja, hij kwam goed voor de dag in Barcelona. We moeten natuurlijk nog zien hoe dat in de werkelijke praktijk eruit gaat zien. Maar
wordt dit een beetje de verrassing van het seizoen, denk je?
Op basis
sterker nog, ze dachten bij Racing Point zelf dat ze misschien wel eens voor Ferrari zouden zitten. Of ze dan daarmee ook een beetje in het rookgordijn van Ferrari zijn getrapt, dat moeten we later nog bespreken. Maar,
laten we het over Ferrari hebben.
Ja, Ferrari.
Was het een rookgordijn? Of was het,
ja, dat is de vraag. Ja, rookgordijn, daarvan weet je niet. Dat is het probleem met rookgordijn. Je weet niet wat de waarheid is.
Ik zou dat ook wel weer typisch. Het zou wel echt typisch Ferrari zijn. Die zijn vorig jaar helemaal kapot gemaakt, omdat ze juist met die testdagen snel waren en in Australië door de mand vielen.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat ze nu hebben gedacht van nou,
andere aanpak.
Nee, maar dat hebben ze gedacht. Dat hebben ze ook gezegd.
Ja, maar het blijft natuurlijk raar dat je zo overdreven langzaam gaat zijn dan.
Ja, maar ze waren onder de streep waren ze helemaal niet zo langzaam. En de long runs van vooral die van Leclerc vrijdag en Vettel ook wel. Die tijden, ik denk dat Ferrari qua race pace helemaal niet zo slecht is. Dat is één ding is zeker is. Het enige wat ze hebben is dat ze dus het concept omgegooid hebben van meer topspeed naar meer cornering speed. Dus ze hebben gewoon veel meer downforce op de auto gezet. Dat zei Binotto ook. Ja, we hebben zoveel mogelijk downforce op de auto toegevoegd. Met sowieso een andere diffuser wel en andere vleugels. Alles anders aan die auto. Terwijl hij zag er bij de lounge zag hij er best wel uit als die auto van vorig jaar. Maar als je goed kijkt, is hij echt totaal anders als die auto van vorig jaar. Dus dat is alleen nadeel daarvan is dat je meer luchtweerstand hebt. Dus dat je meer snelheid verliest op het rechtstuk. En dat is nog een probleem. Vraagteken daarbij is weer of Ferrari de motor wel helemaal gebruikt heeft. Zoals
ja, ze zeggen ook heel hard van ja, onze motor is gewoon niet zo goed als die van vorig jaar.
Moeten we dat ook wel aannemen. Ja. Zeker ook gezien die uitspraak of die er kwam. Die schikking met de FIA op vrijdagmiddag 10:50. Waar absoluut over nagedacht is. Want dat
5:06.
Precies.
Kun je vertellen een beetje wat dat was voor de mensen die dat niet hebben meegekregen?
We hebben vorig jaar dat hele gedoe met die motor gezien. Hè? Max Verstappen die zei in Amerika was dat volgens mij. Ze spelen vals. Ze hebben een bizarre piek qua topsnelheid. Was toen allemaal geen bewijs voor. De FIA is dat toen wel gaan onderzoeken. Toen kwam er vrijdag, dus deze vrijdag, op de laatste testdag, 5 minuten voor het einde van de testsessie. Als eigenlijk iedereen die daar zit, de Joost Nederpelts van deze wereld, graag.
Wij stonden klaar bij Max die zijn laatste reactie zou geven.
Die graag naar huis willen, hè, een vlucht te halen.
Ja.
Alle teambazen waren ook al weg.
Precies, dat de FIA een schikking getroffen heeft met Ferrari. En een schikking, dat is natuurlijk hartstikke gek. Er stonden ook helemaal geen details in van dit en dat is er gebeurd.
Ja.
Ik denk meteen, als je schikt, dan je schikt niet als je onschuldig bent.
Nee, maar dat is het hele grote probleem van dat persbericht. Er staat niet in dat ze schuldig zijn en er staat ook niet in dat ze onschuldig
zijn.
Maar er staat wel in dat ze bepaalde straffen krijgen. Ze krijgen een soort van werkstraf. Dus ik denk, want het ging om het beïnvloeden van de brandstofsensor. Dus een Formule 1 auto mag maar 100 kilogram brandstof per uur gebruiken. Daarvoor zat er vorig jaar één sensor die zit in de tank van de auto. En het verhaal gaat dat Ferrari daar hoogspanningsleidingen van de hybride systeem langs heeft gelegd om die sensor te beïnvloeden, zodat er meer benzine kon worden gebruikt. Slim gevonden, blijf ik bij. Maar,
dus toen Max het had over vals spelen, had hij misschien wel gelijk.
Zeker.
Daar lijkt het wel heel erg sterk op, laat ik het zo zeggen. Alleen ik denk dat ze bij de FIA niet keihard kunnen aantonen dat het is gebeurd, maar dat ze bij Ferrari ook niet keihard aan kunnen tonen dat ze zich aan de regels hebben gehouden. En dan waren er denk ik twee opties. Of deze constructie, of een rechtszaak die tot in een treuren doorgaat en waar niemand uiteindelijk wat aan heeft. Dus ik denk dat ze daarom hiervoor hebben gekozen. Iedereen weet nu dat Ferrari vorig jaar niet heilig is geweest. Ik blijf er ook bij dat het een beetje een grijs gebied was. En dat hoort gewoon bij de Formule 1. En ik weet de Nederlandse fans, de Verstappen-fans, die zien het als vals spelen en het is tegen de regels en het mag niet. En dat klopt allemaal. Maar je moet wel weten hoe de Formule 1 een beetje werkt. En dat al die teams altijd bezig zijn met de grenzen opzoeken van wat mag en wat niet mag.
Tot hoever kan ik gaan.
Ja, want we hebben ook allemaal gezien jaren geleden. En dat was ook bij Red Bull zo in de jaren van Vettel vooral. Dat je een onboardcamera op de neus had. En dat de vleugel tot een bepaalde afstand van de vloer moest zijn. Alleen dan ging de auto rijden. Dan boog die vleugel door. En dan was je ineens een stuk lager en een stuk effectiever. Weet je, dat is een heel duidelijk in beeld gebracht ding. Dat teams gewoon zich niet aan de regels houden. Alleen de FIA kan het niet controleren. En dat is hiermee, dit vind ik wel weer een stap verder natuurlijk. En het voordeel was significant. Maar ik blijf er ook wel bij. En dat zal Red Bull natuurlijk nooit toegeven. En Mercedes ook niet. Maar hadden zij dit bedacht, dan hadden ze het waarschijnlijk ook gedaan.
Ja.
Dat zo zit de Formule 1 in elkaar. Weet je wel. Maar ik word wel heel erg... Ferrari is natuurlijk, heeft zich gewoon niet goed aan de regels gehouden. Dat is inmiddels wel duidelijk. Maar dat is ook een beetje hoe de Formule 1 in elkaar zit.
Maar ze hebben in ieder geval dus een nieuwe motor gebouwd. Ook een nieuwe filosofie motor. En het zou best kunnen zijn dat ze die nog niet optimaal hebben kunnen gebruiken. Of dat die wel onverwachte problemen heeft laten zien.
Dat zou kunnen. Dus, maar het zou kunnen dat ze gewoon gedacht hebben. Vorig jaar gingen we als super favoriet het seizoen in. En dat liep helemaal fout af. En laten we gewoon maar eventjes voorzichtig doen.
Ja.
En ik denk namelijk dat het een beetje ertussenin zit. En dat ze gewoon ongeveer de snelheid hebben van Mercedes en Red Bull. Misschien iets langzamer. Maar zeker niet dat de Racing Point ervoor staat. Of dat een heel slecht seizoen tegemoet gaan. Dat denk ik zeker niet. Maar het is leuk dat in Melbourne zal het nog heel erg over die Ferrari motor van vorig jaar gaan. Terwijl het is eigenlijk natuurlijk al gebeurd en geweest. En je gaat er ook niet zoveel meer aan doen. Dus... Maar ik denk dat er wel wat boosheid is bij de Mercedes en Red Bull.
Ja.
Over ook hoe dit aangepakt is.
Gaan we nog even naar het middenveld.
Ja.
Wat kunnen we daarover zeggen?
McLaren. Wat vond jij van de McLaren?
Ja, een beetje onzichtbaar.
Beetje bleu.
Ja, laatste dag kwam Sainz nog wel even aanzetten. Maar het ook door de sterke Racing Point natuurlijk. En zelfs Renault die er vaak goed bij zaten.
Vooral de laatste dag.
Ja, ik heb juist wel het gevoel dat het middenveld gewoon heel dicht bij elkaar zit.
Ja, en misschien ook wel dichter bij de top.
Hoop ik, denk ik ook wel.
Dat zeker.
Maar dat is toch heerlijk voor het seizoen?
Ja. Fantastisch. Dus ik denk dat het echt allemaal wel echt in elkaar geschoven is. En dat McLaren, Renault, misschien ook die Alfa's die ook ontzettend veel kilometers hebben gemaakt.
Ja.
Allemaal voor die vierde plek kunnen strijden.
Ja, Alfa zie ik persoonlijk niet gebeuren. Want die hebben wel
Kimi, een paar... Kimi op een goede dag.
Kimi, ja, maar ja. Die,
Giovinazzi, jouw held, hè? Giovinazzi. Heb je hem nog gesproken eigenlijk?
Ik heb hem niet eens gezien eigenlijk.
Nee. Ik had al een handtekening.
Ik heb hem wel gezien, hoor.
Ja?
Ja, knappe gozer.
Ja, ik wou net zeggen. Ja, knappe gozer.
Ja, daarom moet er ook een Italiaan op de grid staan natuurlijk. Heb
je een nieuwe poster op de kop getikt?
Nee. Maar ik heb vorig jaar al uitgelegd, maar ik leg het gewoon nog een keer uit. Ik ga er weer op in, ik hap weer. Maar dat ik het gewoon vooral belangrijk vind dat er een Italiaanse coureur is. En daar hebben we het ook nog over gehad. We zaten aan het blok met een paar Italianen. Maar in Italië is gewoon weinig geld en daardoor stroomt er weinig door. Dat is gewoon jammer, dus ik ben lang blij dat er een is. Okay, en ook nog eens bij een Zwitsers-Italiaans team. Dus hopelijk
bakt hij er wat meer van dan vorig jaar.
Zo. Ja, nou, ik denk dat Räikkönen, die had vorig jaar gewoon een matige tweede seizoenshelft. Giovinazzi kwam wat beter voor de dag. Dus het is wel interessant om dat te volgen. Maar er zit wel één kaper op de kust. En dat is natuurlijk Kubica. Die daar als derde coureur. Die ook best wel veel in actie kwam nog in Barcelona.
Ook de tijdenlijst getopt een hele dag. Ja. Daar is in huizen Kubica wel foto's van kunnen maken.
Op zachte banden, weinig brandstof. Even shine.
Voor de bühne, ja.
Ja, maar goed, terug naar McLaren. Sainz zei dat ze met een basic auto waren gekomen naar Barcelona. James Key zei van, ja, er zit echt nog wel heel veel ontwikkelingsruimte in deze auto. Dus dat is een beetje... De vraag hoe die ervoor... Ik vind McLaren echt onduidelijk. Renault heb ik het idee dat ze hem beter voor elkaar hebben dan vorig jaar. En die zijn in ieder geval... Die hebben echt wel dingen veranderd. Ze zijn een beetje meer naar het Mercedes-concept toegegaan... wat betreft de neus van de auto sowieso. Er zit echt een... Ik heb daar nog een foto van getwitterd. Een enorme cape zit er onder de... Je ziet dat bij geen ander team, hoe zij dat hebben aangepakt. Dat is eigenlijk voor het eerst dat ik Renault zie... dat ze een beetje hun eigen gang gaan... en een beetje hun eigen dingen proberen. Want de afgelopen jaren zag ik op de Renault... alleen maar dingen die ik op andere auto's ook zag. En nu zijn ze toch wel een beetje... misschien een keer wat... Een beetje wat meer hun eigen gang gegaan wat betreft hun concepten. Ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. Ik hoop gewoon voor Daniel Ricciardo dat die auto heel goed is. Ocon ook natuurlijk, maar Ricciardo is gewoon een... Jij vond het ook heel leuk om hem een keer te interviewen natuurlijk.
Ja, ik stond daar met een big smile.
Ja,
Ricciardo wat een vrolijkheid is dat, zeg.
Ricciardo, how much are you looking forward to the Dutch Grand Prix as you will have a lot of fans over there?
Very excited for the Dutch Grand Prix, actually. I saw some images released, I think yesterday, on the thing, the track is the banking has been, you know, finished, and the resurfacing looks, I think, complete. Looked really good. I know, obviously with Max as a teammate, you know, over the last few years, I had a lot of Dutch support. You know, they were crazy for him, but I felt also they tend to like me, even throughout a bit of a rivalry.
They like you because you're entertaining.
Yeah, they're fun people, I feel. Dutchies like to have a good time, so I think they see my smile and they think, all right, he's a fun, cool guy, so whatever. But we'll be there in a couple months now, so I'm very excited.
Ja, Ricciardo heeft er zin in. Kijken jullie er naar uit?
Ja, het wordt wel heel speciaal, hè, Zandvoort.
Het is nog steeds ongelooflijk eigenlijk. Als je ook die kalender ziet, dat de GP Nederland erop ziet staan. Ja, het is ongelooflijk. Circuit is ook af nu. Het is in een enorm tempo gegaan. Ik weet nog dat we eind vorig jaar zeiden van... nou, ze moeten nog beginnen. Gaan ze het allemaal wel halen? Ze hebben het gehaald. En het is echt een fantastisch circuit geworden.
Ja.
En dat zeg ik niet alleen omdat ik Nederlands ben. Dat zijn de geluiden die je eigenlijk overal hoort. Iedereen is laaiend enthousiast over dit circuit.
Ja. Maar vooral over die kombocht, hè?
Zeker, ja.
Ja, maar dat overheerst nu een beetje. Maar ook het circuit zelf, gewoon het glooiende over de duinen... dat vinden coureurs altijd leuk als het op en neer gaat. Ik denk wel dat er nog wel wat kwesties nog even afgetikt moeten worden. Zoals,
logistiek?
De befaamde strandroute waar het inmiddels ook wel veel over gaat. Christian Horner vroeg ik er nog naar afgelopen vrijdag. Die zei, hij deed een beetje alsof hij niet wist waar het over ging. Volgens mij wist hij wel waar het over ging. De teambaas van Red Bull. Want Red Bull, en ik heb nu uiteindelijk begrepen, Red Bull en AlphaTauri zijn de twee teams die dan over het strand willen rijden naar het circuit toe. En die zei van, ja, we gaan geen schade aanrichten. Maar dat wordt allemaal nog een hekel thema. Ik moet wel een beetje zeggen, ik weet niet hoe jij dat hebt, Patrick, dat het PR-technisch vond ik het niet zo tactisch om hierover...
Nee, maar ik moet wel zeggen, dit is... Je kan de Grand Prix-organisatie weinig aan doen.
Ja, het teams hebben dat zelf aangevraagd bij
precies,
de...
Precies, bij de gemeente Noordwijk en de gemeente Zandvoort. En die hebben allebei gezegd van, ja...
Doe maar.
Ja. En ik moet zeggen, er wordt ook wel... Het is niet zo dat het de eerste keer is dat er auto's overheen rijden. Wordt wel heel af en toe worden daar ontheffingen voor verleend.
Ze gaan vooral veel quads over het strand.
Ja, precies. En er zijn ook wel eens hardlopen. Afgelopen jaar is een hardloopwedstrijd geweest over dat gebied. Maar ja, ik snap natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk ook wel heel raar. Dat er is gewoon een weg naar Zandvoort. Het is niet zo dat ze er niet kunnen komen of zo. Dus ze maken zich inderdaad niet populair.
Nee, ik begrijp dat bij de gemeentes gewoon niet dat ze dan dit dan toestaan. Uiteindelijk misschien wel om wat jij zegt dat het in de praktijk uiteindelijk allemaal wel mee gaat vallen. Want ik denk dat dat wel een beetje zo is. Zeker als je met een elektrische auto eroverheen rijdt. Ja, goed. Dat is één ding. Alleen als je al zo onder een vergrootglas ligt wat betreft effecten op de natuur. En uiteindelijk ook bij een hele grote groep mensen die niets met de Formule 1 hebben. En die ook niets begrijpen waarom die regels moeten.
Je geeft die mensen wel weer een stok om mee te slaan.
Ja, je zet jezelf gewoon. Je maakt gewoon eigen doelpunt eigenlijk door dat weer te doen. En het is niet echt 100% nodig. Dus doe het dan gewoon niet. En dan probeer gewoon iedereen blij te maken.
Maar ik denk dat ook qua PR en zo voor de teams, die ik denk dat ze helemaal niet gaan. Het gaat helemaal niet door.
Nee, ik denk dat het uiteindelijk ook wel met de zit eraf loopt.
Maar dat circuit, ja, dat is fantastisch wat daar...
Ja, alleen het kan best nog wel eens de eerste op de kalender zijn, hè, met het coronavirus dreigend.
Ah, jij zit op de hoesten, Joost.
We zaten daar, het viel ons al op, hè, want jij bent ook verkouden geworden, Sam, en ik ook. Ja, het was echt...
Het was één grote bacterie, mediacentrum, iedereen.
En dan zaten we daar ook nog tussen de Italianen die... die kunnen er voor de rest ook niet zoveel aan doen.
Toch linker soep.
Ja.
Moet je ook in quarantaine. In dit podcast ook niet.
Ja, dan moeten we hier blijven zitten. Nee,
gewoon eventjes een vitamine C infuusje aanleggen. Ja? En dat is prima.
Het is een hele grote ruimte, is het. Dat mediacentrum in Barcelona, net als bij het meeste circuits. En die zat gewoon helemaal vol. En de eerste week ging het nog wel. En de tweede week hoorde iedereen om je heen hoesten en blaffen en niezen.
Ja, maar het was ook broeierig en klam. En
druk toch ook?
Het zat helemaal vol.
Ja.
Dus maar we gaan het zien. De Australische Grand Prix, voor wat het waard is, heeft vandaag laten zien van het laatste weten van wat ons betreft gaat het nog steeds gewoon door.
En MotoGP gaat dit weekend gewoon niet door.
Nee.
Alleen de Moto 2 en Moto 3 die gaat wel door, want precies, zij waren er al.
Ja.
Nou, het is gewoon heel erg afhankelijk van de reisrestricties, hè, die de lokale overheid opgooit. Bij de MotoGP, mensen die nu in Qatar aankomen, die uit het besmetgebied komen, die worden gewoon allemaal 2 weken in quarantaine gezet.
Ja.
Nu heeft de Australische overheid laten weten van we hebben het redelijk onder controle. Ze hebben nu nog maar, het is nu maandag, vanmorgen 11 besmettingen. Dat loopt allemaal terug, ook wereldwijd trouwens. Maar ze zeggen zoals het er nu naar uitziet, is er helemaal geen reden om het aantal reizen in te perken naar Australië. En er staat iemand de gebaren te op moeten schieten.
Hallo, Riepke.
Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk.
Ja,
maar zoals het er nu naar uitziet, lijkt in ieder geval Australië goed te komen. De week erop, Bahrein, wordt denk ik wel lastiger. Want daar is het nog lang niet onder controle. En ik denk dat wel...
Ik ga wel naar Australië, niet naar Bahrein. Heel veel gaan wel in één keer door uit Australië. Want ja, iedereen vliegt bijna over Dubai of Abu Dhabi terug naar Europa. Dus dan kun je deze goed meteen Bahrein mee pakken. Maar er zijn er wel een aantal die zich zorgen maken dat ze dan inderdaad Bahrein niet kunnen doen. Vietnam was ook nog een redelijk vraagteken. Maar volgens mij gaat het daar goed met het coronavirus.
Ja, alleen dat komt ook omdat die hebben nu dus wel een heel streng... reisbeleid. Gewoon daar kom je eigenlijk ook niet meer in als je uit Italië of China komt.
Nee, maar ik denk dat het is zo'n prestigeobject. Die Grand Prix voor Vietnam en Bahrein eigenlijk ook.
Ja.
Dan gaat het ineens, kunnen dingen toch zomaar en wel weer wel.
Dit gaat toch bakken met geld kosten?
Nou ja, dat is het ook.
Kost het al eigenlijk.
Ja. Zeker voor Vietnam. Die hebben kosten nog moeite bespaard, denk ik, om dat hele circuit daar aan te leggen. En dan gaat de race niet door.
Nee.
Maar het gaat niet alleen daarom. Het gaat natuurlijk ook over hoe je daar naartoe kan vliegen.
Daar
gaat het vooral om. Ja. Want ik vlieg naar Australië over Dubai. En ik maak me wel een klein beetje zorgen over of ik daar dan in Dubai wel door mag naar Australië of dat soort dingen. Weet je, ja, dat zijn nog wel... daar kom ik gewoon weer terug. Het is heel simpel. Maar dat is wel... en wij zijn ook nog wel even de annuleringsverzekering aan het checken van die reis. Of dat allemaal wel goed zit. Ja. Want uiteindelijk, ik denk dat het uiteindelijk wel met de sisser afloopt. Ik ga wel proberen om voordat ik naar Australië ga van mijn verkoudheid af te komen. Want reken maar dat als ik Australië binnenkom, dat er dan iemand met zo'n temperatuurscanner op je voorhoofd staat van hallo. Dus goed vitamine C en wat jij zei. En dan gaan we het wel bekijken. Maar het gaat nog wel een dingetje worden.
Ja. Maar hoe gaan ze dit oplossen? Stel, er gaan gewoon nog meer Grand Prix geskipt worden.
Ja, dat worden dan skippen, want ze kunnen dat echt niet meer kwijt verderop in de kalender.
Nou ja, ook, ik zag ook nog dat, dan moet je het zonder de Italiaanse teams doen. Dat zijn dan Alfa Tauri en Ferrari. Maar
en Pirelli.
Maar dat kan niet.
Precies, dat gaat eigenlijk ook niet op. Want je hebt inderdaad Pirelli. Je hebt ook de mensen van Ferrari.
We doen het zonder banden, jongens.
Precies, ja. Nee, ja. En de mensen van Ferrari, die moeten ook de motoren van Alfa en Haas moeten die installeren.
Ja.
Dus dat gaat gewoon helemaal niet werken. Het is wat dat betreft alles of niks. Ze gaan ofwel of niet verreden worden. Aan de achterkant van de kalender is geen ruimte. Dus die vliegen er gewoon uit.
Ja.
Maar ik heb het idee dat we gelukkig net over dat hoogtepunt van dat virus heen zijn.
Laten we het hopen zeggen.
Ja, precies. En dat het wel goed gaat komen. Het zou echt verschrikkelijk zijn als we nog langer op de start van het Formule 1 seizoen moeten wachten.
Ja,
dat kan ik echt niet aan.
Stel, alles gaat goed en Melbourne gaat door. Op wie zet jij je geld?
Ja, ik wil Max Verstappen zeggen, maar ik zeg het niet. Ik zeg Lewis Hamilton toch. Ook omdat Mercedes ieder jaar gewoon hartstikke goed is op Albert Park. Ik denk wel dat Verstappen veel dichterbij gaat zitten. Ik denk gewoon dat we een heel mooi gevecht gaan krijgen. Ik denk dat Mercedes net de snelste auto heeft. Met daarachter vlak daarachter de Red Bull van Verstappen. Ik denk toch dat Hamilton gaat winnen.
Ik denk dat Hamilton wel op oog komt, maar dat Verstappen gaat winnen.
Geweldig. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Het zou gewoon geweldig zijn als we eindelijk aan een seizoen beginnen waarin we gewoon twee teams hebben of drie teams die gelijkwaardig aan elkaar zijn. Daar zit iedere Formule 1-fan al zo lang op te wachten.
Ja, dat het tot het einde...
Meer strijd.
En daar ziet het echt wel een beetje uit.
Ja?
Ja.
Dat hoop zo. Of het DAS-systeem moet dusdanig goed zijn dat we allemaal gewoon compleet naast zitten. Dat zou zomaar eens kunnen. Maar
die komt niet door de keuring.
Nou,
let's see. Oké. Jullie kunnen meedoen aan het nu.nl GP-spel en je eigen team samenstellen.
Tegen daarmee,
kun je mooie prijzen mee winnen.
Ja.
Wat konden we ook weer winnen?
Is nog steeds niet bekend.
Oh.
Nee.
Ze zijn nog op bol.com of ergens anders aan het kijken wat voor prijzen ze kunnen doen.
Maar mooi, vorig jaar kon je reis naar de Grand Prix winnen. Dus zoiets zal het nu ook weer zijn. En de mensen kunnen dus ook spelen tegen ons. En ik heb een mooie vriendenleague aangemaakt. Die staat in de show notes bij de aflevering. Dus in de beschrijving in je podcast app.
Ja, en linkje, in het artikel, linkje via nu.nl?
Ja, linkje via nu.nl in het podcastartikel. En dan kunnen jullie tegen ons spelen. En zullen Joost, die neemt wel een mooie, even uit Melbourne of zo, of ergens een mooie prijs mee voor de winnaar.
Ja.
Ja.
Nou, dat je het even weet, Joost.
Ja. Nee, ik stel wel dat het hotel.
Ja, een of andere voorvleugel ergens.
Die liggen daar echt voor het opraad. Als je goed kijkt, hangt er altijd wel eentje in de boom.
Ja, gewoon, dan staat hij naast de baan bij een crash of zo. Ja, toch een oog voor. Hè,
misschien hangt er nog wel eens een voorvleugel van Alonso in de boom.
Nou, precies, ja. Nee, dat komt helemaal goed. Dus,
ik heb altijd wel een hesje, die doen het ook altijd.
Oh, de hesjes, ja.
We hebben sowieso nog hesjes van Barcelona. Ik heb de pitlane hesje en de course hesje.
Ja.
Dus als iemand die wil, dan moet hij me even...
Ik weet wel iemand die hem...
Die kunnen ook een keer aan iemand anders geven. Dan moeten ze mij even twitteren, dan sturen we hem op. Dat kan altijd nog.
Ja, of hij is dus gewoon voor de winnaar. Mooi hesje.
Nee, maar het is van Barcelona. We vinden nog wel een mooie prijs voor
die. Helemaal goed.
Ja, komt goed.
Ja.
Als jullie nog vragen hebben voor de volgende keer, dan kun je mailen naar podcast@nu.nl of tweeten naar @boordradio.
Ja,
gaan we doen.
Helemaal goed.
Ja, de Grand Prix van Australië is van 13 tot en met 15 maart. Joost die gaat voor ons naar Melbourne toe.
Als het goed is.
Als het goed is. Ja, en daarna zien we jullie snel weer.
Yes.